Vanuit Romeinen 9 waren wij vorige keer in Ezechiël in ieder geval. En in Jeremia enzovoorts. En ik hoop dat we inmiddels gezien hebben dat er twee tamelijk uitgebreide profetieën in de Bijbel staan. Waarin gememoreerd wordt hoe op een of andere wijze een wisseling zou komen tussen Juda en Efraïm. Of nog algemener tussen Juda en Israël. In Ezechiël 17 was dat, ja. Waren wij ooit in de gelijkenissen van arenden en wijnstokken en cederen en takjes en wat het allemaal maar was. Waarbij in het laatste deel van Ezechiël 17 de Heer zegt dat ook hij een takje zou nemen uit de opperste, van de opperste tak van de hoge ceder zou hij een jong vrouwelijk takje afplukken, de welke hij op een hoge en verheven berg zou planten, waarbij ergens anders dan in Jeruzalem dat koningshuis van David geplant zou worden, dat wil zeggen zou genomen worden uit Jeruzalem en geplaatst worden ergens anders en zou daar worden tot een hoge ceder, een heerlijke ceder zelfs, dat onder hem wonen zal alle gevogelten van alle vleugelen en in de schaduw zijner takken zullen zij wonen. Dat was vers 23 inmiddels van Ezechiël 17. En we hebben besproken dat dat kennelijk van doen heeft met de situatie van Jeremia en de dochters van Zedekia. Althans minstens één die overgeplant werd, om zo te zeggen, dan wel gedetacheerd of weet zoiets. Die verhuisde, die migreerde naar Ierland en vestigde daar alsnog een troon. Waarbij dus via de vrouwelijke lijn het koningschap vererfd werd in overeenstemming met wat daarover in de wet geschreven staat. Dat kon namelijk via de instructies met betrekking van tot de dochteren van Zelafiat. Notabene uit Manasse, dus ook niet zomaar, en uit Machir. En waarbij bovendien als voorwaarde gesteld werd dat in dat geval de dochter in kwestie zou moeten huwen met een man uit haar eigen stam. Als dus de troon van David vererfd is geworden via deze dochter van Zedekia, dan moet zij in den vreemde gehuwd zijn met iemand uit haar eigen stam. En de aardigheid is dus ook dat ons dat ook langs allerlei kanalen verteld wordt. Echter niet in de Bijbel. Uit de Bijbel, dan moet je het gewoon constateren. Hè? Zo werkt het. Hè? We hebben schriftgedeelten naast elkaar gezet. We hebben geconstateerd dat dat zo moet gebeurd zijn. En dan moet dus die figuur, die man. Niet onrespectvol, maar ik struikel altijd over die namen die ik immers niet kan uitspreken. Maar die man die moet dus uit Juda geweest zijn, op een of andere wijze. Dat was ook zo, want volgens de verhalen was hij uit Juda, maar niet uit Peres, zoals David, maar uit Zera. En zo komen dus de twee lijnen van de tweeling van Juda uit Genesis 38 bij elkaar. Hetgeen ons bovenmate bevredigt, mag ik wel zeggen. Omdat wij dan meteen van de knallende vraag af zijn uit Genesis 38. Wie is nou eigenlijk de eerste? Dat weet u toch? Je komt daar dus niet achter. Wie is nou eigenlijk de eerste? Peres of Zera? Eerst Zera met het handje, en het handje trekt weer terug. Maar er wordt van gezegd, dat is de eerstgeborene. Daarom krijgt hij het merkteken van het rode koord aan zijn handje. En u weet dat het handje nog steeds voorkomt in de diverse wapenschilden van die oude Kelten daar. Tot vandaag, ja, uit mijn hoofd weet ik dat niet precies, mensen. Of het nou in het stadswapen van Ulster komt, of in Ulster komt het voor, en van Dublin komt het in voor, zo'n handje. Moet ook nergens een zijn, een handje met een koordje eraan. Die heb ik ook ooit ergens gezien, weet ik ook niet uit mijn hoofd. Ik vind het allemaal veel te ingewikkeld allemaal. Ik heb al die dingen gezien en mensen tegengekomen, en dan weet ik voor mezelf, oké, zo is het dus. En daarna, ja, als je erover moet gaan praten, dan ligt dat nog heel anders, hè. Maar goed, we hebben die dingen gezien. In ieder geval in Ezechiël 18. Dat is een gelijkenis, maar hoe die verklaard moet worden staat er in het voorgaande deel van het hoofdstuk. Heb ik het toen ook verteld. Dus dat mag geen enkel probleem zijn. En toen kwamen wij in Jeremia terecht vorige keer. En dan lezen wij min of meer precies hetzelfde. Want het ging over het huis van de pottenbakker, weet u nog. Het teken van de pottenbakker. En dan neem ik toch maar even de draad op. Want daar hebben we feitelijk precies hetzelfde. Namelijk dat één koninkrijk zal worden uitgerukt, afgebroken en verdaan. Naar aanleiding van Jeremia 18 vers 17... Maar in hetzelfde ogenblik kennelijk, want dat blijkt in ieder geval uit de structuur van deze verse, heb ik u gezegd. In hetzelfde ogenblik is er een ander volk dat geplant zou worden. Een koninkrijk staat er zelfs, een volk en in het bijzonder een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. En dat zou natuurlijk ook maar voor betrekkelijke tijd zijn, want als ze de stem des Heeren hun Gods niet zouden gehoorzamen, dan zal het de Heer berouwen. Zo staat het. Hè? Maar dat is de tweede gedeelte. Gaat dus inderdaad over Efraïm, dan wel Israël. Zo u wilt, over de 10 stammen. Al was het natuurlijk niet in één klap alle 10 tegelijk, om zo te zeggen. Maar je wordt graag te begrijpen, dat waren het in de dagen van Jeremia met Juda, het huis Juda, het koninkrijk, ophield, moet op een of andere wijze toch die troon van David ergens verder gecontinueerd zijn. En een van die wijzen, ik zeg het nu wat ruim, maar een van die wijzen wordt hier gezegd, de lijn wordt hier rechtstreeks doorgevoerd naar een ander volk. En dat kwamen we al tegen in de profetieën van Ezechiël, waar we zojuist even waren dan. En de aardigheid is natuurlijk, we leggen die beiden naast elkaar, want ze liggen ook naast elkaar. Ezechiël en Jeremia waren tijdgenoten. Ze leefden alle twee in de dagen van de ondergang van Jeruzalem enzovoorts. Alleen Ezechiël bevond zich onder de 10 stammen, of meer nauwkeurig, want het is nooit nauwkeurig als je 10 stammen zegt. Hè. Hij bevond zich onder de ballingen van Israël in Assur. En hij kreeg deze profetieën over hoe het zou gaan met het koningshuis van Juda. En aan de andere kant zijn we bij Jeremia. En die was in Jeruzalem en die krijgt hetzelfde mee in die profetieën. Bovendien moest hij het gaan doen in overeenstemming met wat wij gelezen hebben in het eerste hoofdstuk. Want daar staat dat hij ook koninkrijken zou planten en bouwen. Hetgeen daarna in de Bijbelse geschiedenis niet meer vermeld wordt. Maar dat komt omdat het zich daaraan onttrekt. Het gebeurde ergens anders. En bovendien maakt het in hoge mate deel uit van de verborgenheid. Nou, ik hoop dat u nu weer een beetje weet waar het over ging. Wij vinden dit dus in elk geval, tot op heden, wat wij besproken hebben, op twee plaatsen. Die verhuizing van Jeruzalem, zeg maar, naar Ierland. En dus van Juda naar Efraïm, zeg ik nu maar gemakshalve. Eigenlijk was het in hoofdzaak de stam van Dan. De Tuatha de Danan. De stam van Dan. Maar ja, die waren overal de eerste, waar die 10 stammen maar heen gingen. Bijna overal was het altijd de stam van Dan die als eerste daar voet aan wal zette, want zo ging het dan meestal. Maar ik vestig uw aandacht op wat we dan gelezen hebben. Namelijk, dat nadat in 587 Jeruzalem verwoest werd, kwam in 586, volgens sommige 585, die Olam Fotla, die kwam aan in Ierland en wordt daar beschouwd als de grote wetgever. Heb ik u die namen alles systematisch doorgegeven? Ja, moet ik eigenlijk wel doen, al denk ik, ja, het heeft niet zoveel zin, want ja, ik weet ook echt niet hoe je die dingen moet uitspreken, hoor. Maar dat wil ik wel even doen. Maar let op dat wij van, dat wil ik wel even zeggen en help me herinneren dat ik daarop terugkom. Ik kwam uit Romeinen en daar gaat het niet over wat er pak een beetje 600 jaar geleden gebeurd was. Maar het gaat over wat er gebeurd is in de dagen van Paulus. Met de vraag, wie is nou eigenlijk Israël? En waar het op uitdraait, is dat wat in onze dagen of in de dagen van Paulus gebeurd is, dat eilt na achter wat 600 jaar tevoren gebeurd is, hoe die troon verplaatst is geworden, om zo te zeggen. hoe de heer onder de tinstammen een nieuw begin gemaakt heeft, om zo te zeggen. En als daarna de zaligheid komt, het nieuwe verbond aanbreekt, dan gaat het inderdaad daar meteen achteraan. Dat wil zeggen, het gaat niet naar Juda, maar het gaat inderdaad naar die 10 stammen. Met andere woorden, deze profetieën, wend er maar aan, deze profetieën uit Jeremia en uit Ezechiël worden dus in zekere zin 2 keer vervuld. Niet letterlijk uiteraard, want zo letterlijk gaat dat niet, maar de gedachte die erin steekt, dat het een en ander wordt overgeplaatst van Juda naar Israël, dat is de gedachte van het verleden. Zo is het in het verleden gebeurd, dat is historisch. En wat je in Romeinen leest, is dat iets dergelijks in die dagen opnieuw gebeurt, waarbij de zaligheid als zodanig, en eigenlijk dus gewoon Christus uit David, terechtkomt, nou ja, lichamelijk. Nou ja, waarschijnlijk wel, maar dat is het onderwerp niet. Hè. Waar het over gaat is waar de zaligheid terecht zou komen. Dat is dus naar voorbeeld van wat 600 jaar geleden al heeft plaatsgevonden. Waarom ook niet? Er zijn vele profetieën in de Bijbel die een dergelijke dubbele vervulling krijgen. Maar ik zal u eerst proberen iets voor te lezen uit mijn eigen aantekeningen, voor wat dat waard is. Er staat nooit bij waar ik dat dan weer vandaan gehaald heb, dus dat is altijd wel weer lastig. Ze zijn voor u en mij ontoegankelijk. We hebben oude Ierse geschriften namelijk, oude Keltische geschriften. Ze zijn voor ons ontoegankelijk, ze zijn alleen toegankelijk voor de lui die die talen beheersen, maar er is bijna niemand die die talen beheerst. Zeker niet, omdat het dan, we hebben het dan over geschriften, ook nog van honderden, zo niet 1000 of zelfs 1500 jaar geleden. En nog langer zelfs. Hè. En die taal verandert sowieso, maar u weet die Keltische taal, het Oud-Ierse, het Oud-Welsche. Cornish bestaat al geen 200 jaar meer, al hebben ze het opnieuw uitgevonden, omdat er een gat in de markt was. Dat weet bijna niemand meer. Hè. Dus het wordt toch heel moeilijk. Wat staat daar precies, wat is er de bedoeling van? En uitspreken is al helemaal moeilijk, omdat we niet weten hoe je zoiets moet uitspreken. Het is dan wel genoteerd, maar spellingsregels enzovoort, dat hebben ze pas kort geleden uitgevonden, geloof ik. Hè? Dus we hebben de Chronicles, de chronieken van Eri. Ik heb ook notities uit de Chronicles of Erin. Ik heb nooit kunnen achterhalen of dat misschien dan toch hetzelfde is. Maar Eri is een oude naam voor Ierland, Erin namelijk ook. De Chronicles of Eri, dat gaat over een geschiedenis over een Iers volk, een Ierse volkstam. De Gaal, Skiot, Iber. Ik spreek het gewoon zo uit zoals het er staat, want hoe ik het ook doe, het is toch verkeerd. Dus dat maakt niet uit, hè. Als je het maar op kunt schrijven, denk ik altijd. De Gaal van Egel. Gaal, Skiot, dat is natuurlijk gewoon Skiet. En dan Iber, dat is Heber, hè? Dat begrijp je toch ook. Hè? Maar zo heten ze. Hè? En dat wordt beschreven als de Irish people. Dat begint met de geschiedenis van de aartsvaders, zonder die bij name te noemen. Hear the tale of the times of old. Hear of our race, the renowned of the earth. Our great fathers dwelt beyond the sources of great waters. Staat er dan, hè. Ik heb er meteen onder geschreven. Toen zei Jozua tot het ganse volk, al zo zegt de Heer de God Israëls, over gene zijde der rivier hebben uw vaders van ouds gewoond. Dat las ik net in het Engels, maar het ging over de Ieren. Namelijk Tera, de vader van Abraham en de vader van Nahor, en ze hebben andere goden gediend. Komt toch aardig overeen. Toen nam ik uw vader Abraham van gene zijde der rivier en deed hem wandelen door het ganse land Canaan. Nog steeds uit Jozua 24, vers 2 en 3. Ik vermeerderde ook zijn zaad en gaf hem Isaac. En dan ga ik weer verder in die eerste kroniek. Then did they spread themselves from the flood of Skeend, S-G-E-I-N-D, to the banks of Tethgris. Tigris, hè, dus, hè, ja. And then after reaching to Afraid, Afraidgeis. Jawel. They became lords of all the lands on this side. En dat is een uitspraak die slaat op de dagen van Salomo. Want Dit gaat snel. Dit is even een teruggrijpen op die oude eerste geschiedenis. Maar het klopt precies. Ze kwamen van de andere kant van de Eufraat. Maar ze kwamen naar deze kant. En ze kwamen in de bezit. Ze werden heren, lords of all the lands on this side. Aan deze kant van de Eufraat. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd in de dagen van David. Het ontgaat velen, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat is gebeurd in de dagen van David en Salomo. Vervolgens vertelt de schrijver, die zichzelf net als Mozes een skit noemt, dat het volk eeuwen later verdreven werd door Esor, de E-S en dan nog een woord, soir in Frans, S-O-I-R. Maar als je het vlug uitspreekt, dan weet je wat het is. Assur. Een aantal leiders ontsnapten naar Armenië, waar het volk werd georganiseerd onder vorsten. Dat is aan noordelijk van Israël dus. Vervolgens was er een migratie meer naar het westen. En de kolonisatie van Colchis. Dat weet u waarschijnlijk ook niet, maar het ligt vlak aan de Zwarte Zee. En het land dat daar, waarvan Colchis de hoofdstad was, heet Iberia. Dat is tegenwoordig Georgië ongeveer. Tamelijk nauwkeurig. Iberia. Dat is de naam die Ierland ook draagt dus. Hè. Maar op de kaarten van oude wereldkaarten, oude historische atlassen, staat dat gewoon op Iberia. Net noordelijk van de Caucasus. Hè. Noordoostkant van de Zwarte Zee ongeveer. Maar het werd Iber en later Iberia. In die dagen passeerden vele Gaals de toppen van Nieuwland. Ja, skirt en doet er allemaal verder niet zoveel toe. Maar er staat dat ze noordelijk en westelijker gingen. En een gebied dat genoemd werd door de Romeinen, Albanië. Dat is niet het westelijk deel van Griekenland dat wij nu kennen als Albanië, maar anders. Je moet gewoon die oude kaarten zien. En dan een heel verhaal over de Milesiërs. Maar dat lees ik allemaal niet, want het vind ik te ver buiten de Bijbel nu. Wat ik je wel verteld heb. In Dublin, dat is Noord-Ierland. In de Four Courts, de vier rechtbanken of rechtszalen. Dat is de naam van een gebouw namelijk. Nou ja, het is de naam van een gebouw, maar het gebouw is er niet meer, want het is verbrand. Niet zo bar lang geleden, ik meen in de 20e eeuw nog, maar dat weet ik niet zeker meer. Heb ik er niet bij staan, maar het is er niet meer. Dat was het Hoge Rechtshof, noem je zoiets, geloof ik, hè? De Hoge Raad, of hoe ze die staatsinrichting daar maar was. Het was het gebouw van de Hoogste Rechtbank, de Four Courts. Daar bevonden zich de portretten van Mozes en Olam Fotla, en dat is hij wordt geacht Jeremia geweest te zijn. Olam Fotla. En volgens Dr. Lynch, L-Y-N-C-H, die 1662 hebben we het over. Dat was voor de uitvinding van de Brits-Israël-beweging, zal ik maar zeggen. Dat bedoel ik maar, dat is onverdacht, dat is daarvoor, ver daarvoor. Volgens Dr. Lynch was Olam Fotla de grote staatsinrichter, dat woord zoek ik altijd, kan ik nooit vinden, de staatsinrichter van Ierland, hoewel hij uit het buitenland afkomstig was. Hij wordt dikwijls gezien als koning. En volgens de Ierse kronieken, dat wil zeggen Chronicles of Erin, was hij opgegroeid onder de profeten, die voor de gelegenheid worden aangeduid als Olam, de profeten, en hij was ook een Olam Fotla, voluit. Volgens de, dan heb je weer wat van die oude geschriften, de Annals of Clonmacnoise. C-L-O-N, Clon, Mac, dat begrijpt u wat Mac is, M-A-C, Noise, dat weet je ook wat dat is, Noise, ruis. Volgens de Annals of Clonmacnoise, niemand weet hoe oud die dingen zijn, maar verschrikkelijk oud, komt de naam Ulster, of Ulat, van Olam, is Ulster dus genoemd naar deze Olam Fotla. Zijn eigenlijke naam, maar die kom je zelden tegen. De naam waarmee hij in de praktijk werd aangeduid was niet Jeremia, ook niet Olam Fotla. Dat was min of meer zijn titel, want Olam is gewoon het Hebreeuwse Olam, namelijk verborgen dingen. Eeuw, het woord voor eeuw ook. Dat wil zeggen, het is geheim, men weet niet. Dat is Olam. Ook in de zin van het is onbegrensd. Het woord eeuw, ja. Olam. En Fotla, dat is eerst, dat wordt beschouwd, of Keltisch feitelijk, wordt beschouwd als het openbaren. Dat wil zeggen, een openbader van verborgenheden. Hij is interessant, want als ik het zo zeg, het is niet voor niks dat ik het zo zeg, openbaren van verborgenheden, dan weet u, dat is ook de vertaling, volgens sommigen althans, van een van de namen van Jozef in Egypte. Hij kreeg een andere naam van de farao en dat wordt door sommige handboeken vertaald met openbaren van verborgenheden. Maar het is eigenlijk hetzelfde als Olam Fotla. Maar de naam waarmee hij werd aangeduid was Kolawin. Dat is hetzelfde als Hollewijn. Of gewoon als Kolijn. Kolawin, men schrijft het dan met C of CH aan het begin, maar het had ook een H kunnen zijn. Kolawin. Dat schijnt uit het Hebreeuws te zijn, ik heb het nooit nagezocht. Want dan moet je eerst weten welke Hebreeuwse letters ze dan gehad hadden willen hebben. En dat weet ik dan niet, maar men vertaalt het via het Hebreeuws met de leidzame, de geduldige. Daarmee ook de gepassioneerde, want leidzaamheid, de leidzame wil zeggen dat hij gedreven was, hè? Een gedreven man. En dat sluit dus compleet aan bij Olam Fotla, een gedreven man. Hij kwam met een missie daar. En hij wordt geacht oud te zijn. Hij was in het gezelschap van één schrijver. Waarom ook niet, als de man boven de 40 was, kon hij niet meer lezen als schrijver. Dat kan hij niet meer zien. Dus hij had een schrijver bij zich. Dat is in de Bijbel ook zo, want in de laatste hoofdstukken van Jeremia vinden we Baruch, die bij Jeremia is, als schrijver. Maar via de eerste kronieken wordt hij genoemd Simon. Simon, de horende, Simon. Origineel Hebreeuws, Simon. Simon en dan brug. En het wordt afwisselend getranslitereerd uit die oude Keltische letters, of wat voor letters het dan maar waren. En dus wordt het geschreven als brug, gewoon B-R-U-G. Of als brag, bach met een R erin. Of als breek. B-R-E-A-C-K, of als Barech, of als Berach. Maar degenen die Hebreeuws lezen, die malen daar niet om al die verschillen. Die zien in één keer, dat is gewoon Baruch. De gezegende horende. Simon, de horende, en Baruch, de gezegende. Olam Fotla, zeg maar Jeremia, was de brenger van de wetten die door de toen aangestelde koning in Ierland werden ingevoerd. Die koning heette Iocheid. Ik doe altijd mijn best. E-O-C-H-A-I-D. Iocheid. Je komt hem meestal tegen als Heremon. Maar dat schijnt een titel geweest te zijn. Een eretitel. De weledelachtbare of wat het maar was. Maar de naam is Iocheid. Die kom je trouwens nog vaker tegen. Want later hebben ze rugnummers. Ik bedoel, er kwamen er nog meer in die dynastie die diezelfde naam droegen. Zoals bij ons in Nederland een beetje oranje klant, die heet Willem. He? En ze malen er niet om dat het ook een Keltische naam is trouwens. En via het Frans is Guillaume. In Wales komt de naam veel voor. Gwilym. We hebben trouwens een man gekend, die heette zo. Gwilym. Gwilym Jones. Hij zegt zeg maar David. Gwilym. Maar het is gewoon Wim. Ja, Gwilym Jones, Willem Jansen, ja. En echt uit Wales, en daar heet om de andere man heet daar David, hè? Dat weet u, hè? Hoe zou dat nou komen? Maar goed, daar gaat het niet om. Olam Fotla was de brenger van de wetten die door de toen aangestelde koning Iocheid, de Heremon, in Ierland werden ingevoerd. Sterk overeenkomend met de Mozaïsche 10 geboden. Maar ja, daarom hingen ook de portretten van Jeremia en van Mozes in de Four Courts in Dublin. En die wetten van... deze wetten zijn ruim 1000 jaar in gebruik gebleven. Officieel. Met andere woorden, wat we beleven daar, en zo wordt het ook beschreven, was de instelling van de monarchie. Of het Jeremia was of niet, of een andere figuur, wie het ook was, het bepaalde de instelling van de monarchie en een grondwet en dus de hele staatsinrichting van Ierland. Daar gaat het over. En dat in 586, 585, dat is altijd de gok, voor Christus. Maar pas precies in de traditioneel overgeleverde Bijbelse tijdrekening, want de val van Jeruzalem was 587. Bij die gelegenheid werd de man dus officieel gekroond. De kroningsplechtigheid vond plaats op Crofin, Cro, C-R-O, en dan F-I-N-N. Ja, je krijgt later een briefje van me, joh, dat is geen punt. Maar waarom ik dat vertel? Ik kan het niet onthouden, u kunt het niet onthouden. Maar ik vertel het alleen om te laten zien dat het niet maar een wild verhaal is. Er kwam eens een man en die had iemand bij zich en een vrouwtje had die bij zich. Er was een prinses en die schijnen daar iets gedaan te hebben met een prins. En dan begrijpt u wel, dan leefden ze nog lang en gelukkig. En dan zeggen wij, ja, en dat was Jeremia en het gaat over Davidisch huis. En dan zegt hij, ja, doe maar. Maar dit is gedocumenteerd. Daar gaat het om. Daarom noem ik dat allemaal. Hè? De kroningsplechtigheid vond plaats op Crofin. Dat is een heuvel. En die werd omgedoopt tot Tarach. Of Tara. Want die H aan het eind kan ook een CH zijn. Het kan een H zijn of een geet. In het voorbijgaan trouwens onze grote vriend Willem Jones. Die verzekerde ons. Los van dat hele Brits-Israël gebeuren, want daar moest je niks van hebben. Maar hij heeft me wel verzekerd dat als je Welsh sprak en las, dan had je met Hebreeuws totaal geen moeite, zei hij. Hij zegt, het is heel sterk gelijkend op Hebreeuws. En hij was een autoriteit op het gebied van Hebreeuws. En hoe zou dat nou komen? Maar dat maar even terzijde. De heuvel werd omgedoopt in Tarach of Tara, zo staat het nu nog op de kaart. Daar is niks meer te vinden, maar het is natuurlijk toch een historische plaats. Er zijn wat overblijfselen in de zin van er zitten stenen in de grond. Artefacten zitten er in de grond. Hè? Artefacten, ja. Kunstfeiten. Waar de naam Tara vandaan komt, daar bestaan twee verklaringen van. Ik kan het ook niet helpen dat het er twee zijn. Dat vind ik ook jammer, want ik had er liever maar één. Maar ik geef ze maar door. De naam Tara wordt teruggeleid tot Torah. Dat schrijf je net zo namelijk. En de Torah in het Hebreeuws is de wet. En het daarmee is verklaard waarom ze die heuvel zo noemen. De heuvel van de wetgeving, van de Torah. Tara, Tarach. Ik moet eerlijk zeggen, er zijn drie verklaringen. De andere schiet me ook te binnen. Er is er ook een die zegt dat Tara, dat die T eigenlijk een tsade is in het Hebreeuws. Dat wil zeggen, het is Tsara, namelijk Zera. Dat wil zeggen, die andere van die tweeling van Juda, weet u nog? Die met het handje, dus genoemd naar die lijn. Dat zou kunnen, maar wie zal het nu alsnog zeggen? En verder is ook ooit gedacht dat Tara zou komen van Timara, of Teyamhara. En dat is dan een Keltische variant op de naam Tamar. En zou die dame, die zou Tamar geheten hebben, wat ook niet zo gek is. Want in de Bijbel kom je de naam Tamar tegen, inderdaad, bij de dames uit het Davidische koningshuis. Ja, bij Juda ook natuurlijk, want het was Juda en Tamar en daaruit werd Peres en Zera, Tsara, geboren. Wie zal het zeggen? Ik vind ze alle drie goed, maakt mij niet uit. Ik vind het wel aardig dat al die drie verklaringen sowieso alle drie verband leggen met de Bijbelse geschiedenis. En dezelfde, dat wil zeggen met de wet en met het koningshuis uit Juda. En dat vind ik meer dan voldoende. En wat het werkelijk was, hoe het zat, weet ik niet. En het kan ook nog alle drie. Dat maak je in de Bijbel wel vaker mee trouwens, hè. Bovendien werd er op die heuvel die inmiddels Tara heet, dus werd een paleis gebouwd. Een soort paleis. Een speciale ook voor deze prinses, los van haar man. Dat deed Salomo ook voor zijn Egyptische vrouw. Maar niet alleen een paleis, het was meteen een onderwijsinstelling. Het wordt beschouwd als de eerste universiteit in Ierland. En het wordt beschouwd dus als een royal university, een koninklijke universiteit, die inderdaad onderhouden werd door de regering, door het koningshuis. Ja, en zo hoort dat eigenlijk ook, hè, van oudsher. Dat heet Mur, wat men vertaalt met huis, Olamhan. Dus het huis van Olam. En dan heb je nog, dat het ook nog aangeduid wordt, dat is weer in andere bronnen, als een profetenschool. Dat wil zeggen dat het onderwijs in de eerste plaats betrekking had op religieuze zaken, zal ik maar zeggen. Op godsdienstige zaken. En dat ligt voor de hand, want zo zou het in Israël zo zonder meer moeten zijn natuurlijk. Hè? Godgeleerdheid en wetgeleerdheid en politiek ligt niet los van elkaar. Dan hebben we nog uit de analen, de annals of Clonmacnoise, die ik zojuist al noemde, waarin vermeld wordt dat de Ieren oorspronkelijk Danaan werden genoemd. Voluit trouwens Tuatha de Danaan, dat wil zeggen de stam van Dan. Over die vertaling is geen enkele twijfel, stam van Dan. Danieten waren de eerste. Bovendien wordt melding gemaakt van een steen die wij kennen als de Coronation Stone, of als Jacob's Stone, of hoe die maar heet, hoe die maar genoemd wordt. De Britse kroningsteen, want die zou meegevoerd zijn door Jeremia, zou daar afgeleverd geworden zijn. En daarop zou ook inderdaad deze eerste Iocheet, de Heroman, gekroond zijn geworden, samenhangend met zijn huwelijk met deze prinses, waar we het over hebben. De steen heet Laia, Lia, L-I-A, en dan Fail, F-A-I-L, twee woorden. Je kan het achter tevoren lezen, heb je hetzelfde. Men zegt dat heeft iets met toverij of geheimzinnigheid te maken. Nou, met mystiek mag nog net, hè? Dat rekenen we goed. Laia is gewoon ons woord lei, dat begrijpt u, en lei is een steen, hè. Een steen en Fail is hetzelfde als Folla, namelijk heeft weer van doen met wonderlijke dingen. Dat is een wonderlijke steen. Fail is trouwens ook een van de oude namen van Ierland. In de gedichten over Ierland wordt die naam gebruikt. Hè? De steen die we had domicilie, dat wil zeggen die werd geplaatst in het paleis van Tara. En werd gebruikt bij de kroning van deze eerste koning, bij de opvolgers ook. Later, maar ik heb u helaas, de stom van mij, ik heb weer geen jaartallen bij heb staan, maar dat moet je maar kunnen vinden. Op een gegeven moment werd ene Fergus, een prins uit dit eerste koningshuis, die werd gemaakt tot koning van Schotland, omdat ze daar problemen hadden met de troonopvolging en de Schotten, nou ja, en de Ieren, dat is familie, hè. Maar de koning van Ierland uit dit huis werd koning van Schotland. Dat wil zeggen, hij verdween naar Schotland om daar koning te worden. En hij nam voor de gelegenheid de steen mee. En sindsdien was het de Schotse steen, maar het is hetzelfde koningshuis uiteraard. En daarna herhaalt de geschiedenis zich, want ooit werd Edward de eerste koning van Schotland. En nam op zijn beurt de steen mee naar Londen, naar Westminster. Westminster Abbey, waar wij hem laatstelijk gezien hebben, ik geloof in 1998, als ik me goed herinner. Wij zijn er geweest en wij draaiden ons om en toen haalden ze het ding weg. Want toen hebben ze hem naar Edinburgh gebracht, maar 96. Nou, dan is hij in 1998 kennelijk vervoerd of zo. Ik steek mijn hand niet in het vuur voor dit soort dingen. Maar wie het precies wil weten, dat is makkelijk na te gaan, hè. Je vult maar in Coronation Stone in Google en je komt het allemaal vanzelf tegen mensen, heus. Dus tegenwoordig is het zo moeilijk niet meer. Ook een heleboel leugens kom je dan tegen, maar dat is mijn schuld niet. Maar zo is hij dus omgekeerd of gekeerd. Eerst naar Ierland, daarna naar Schotland, daarna naar Engeland. Wat moet ik nou nog vertellen? De naam van die prinses heb ik niet genoemd, geloof ik. Er worden verschillende namen gebruikt. Sommigen maken het zich gemakkelijk, die noemen haar gewoon Tara. Alsof ze zelf zo heet. Maar gewoonlijk heet zij Thea, dat wil zeggen T-E-A. Of ze heet Tefi, T-E-P-H-I. En soms ook worden beide namen gebruikt, omdat het altijd wat verwarrend is. Maar ja, dat is een van de problemen in de oudheid. Die namen die staan niet op een identiteitskaart. Iedereen gebruikt voor iemand anders zijn eigen naam. En in de Bijbel kennen we heel wat figuren die meerdere namen dragen. Dus kan dat voorkomen. Dat Thea, dat wordt vertaald met zwerver, naar mijn beste weten. En Tefi, dat betekent zoiets als liefje. Een diminutief van affectie. Dat wil zeggen, het is een aardig, ja. En het diminutieve, dat wordt ook gebruikt voor het vrouwelijke. Waar de vrouwen een hekel aan hebben. Vroeger waren ze meisjes, tegenwoordig zijn meiden, hè. Gebruiken we dat woord. In het enkelvoud nog net niet, geloof ik. Maar in het meervoud tegenwoordig wel. Ze houden niet van dat je erachter, hè. Omdat het verkleinend is. Of de vrouwelijke uitgang. Zij wordt aangeduid in die oude eerste geschriften als de dochter van Lug heet of zoiets. L-U-G, Lug, met een H erachter, Lug. En dan eet, dat is het eigenlijk. A-I-D-H komt er nog achter, min of meer officieel. Met een beetje moeite begrijpt u dat dat A-I-D-H-E hetzelfde is als ons woord huis. Hees, heef. D-H is met lucht erbij. Dan kom je, als je dat overdrijft, bij een S terecht. En dan hoeft er alleen nog maar een H voor, maar u weet, die H, daar wordt mee omgesukkeld, hè. Dus het is ons woord huis gewoon, heef. En lug, met een H erachter, komt van log. Bekend Keltisch woord, L-O-G-H. En dat wordt vertaald met God of met eedswering. Net als het Hebreeuwse woord Ela. En in het meervoud Elohim. Wordt vertaald met God of goden of met eedswering. Het is dus een Keltisch woord voor God en de term Lugheet betekent dus gewoon Bethel, huis van God. Deze prinses wordt aangeduid als de dochter van Lugheet. De dochter van Bethel, de dochter van het huis Gods. Welk huis? Het koningshuis van David gewoon. Dat heet de troon des Heren, de troon van David. Zoek je maar op in de Bijbel, troon des Heren, vindt u hem. Dat is de troon van David en de Davidische koningen zaten op de troon des Heren. En het koningshuis van David is dus een goddelijk huis, om zo te zeggen. Koningshuis, waarom ook niet? De laatste erfgenaam daarvan is Jezus Christus. En die is God. En dat is de definitieve erfgenaam van die troon. Wat je er ook van maakt. Dus de dochter van het huis Gods. Zij wordt trouwens ook genoemd de dochter van Farao. Maar Farao is gewoon het Egyptisch woord voor koning. Zodat je het hebt dan over een koningsdochter die afkomstig is uit Egypte. En dat klopt precies, want Jeremia verdween met de dochteren des konings naar Egypte. Dus die geschiedenis sluit heus naadloos aan, hè? En dan nog iets uitgebreider. Voor zover wij weten, voor zover er tradities over zijn, waren er twee koningsdochters. Die ene hebben we het nu over gehad, die kwam in Ierland terecht. Maar onderweg kwam men vanuit Egypte via Iberia, niet in de Caucasus, maar Iberia, namelijk van het Iberisch Schiereiland. Spanje-Portugal. Het was meer specifiek Portugal trouwens dit keer, maar het doet er niet toe. Daar trouwde die eerste van die zusters met de plaatselijke koning, stamhoofd, wat het maar was. Die eerste zuster wordt genoemd Skota. U herkent hopelijk de naam Isaac erin. En anders de term Skit. En dat is eigenlijk wel voldoende. Skota, dochter van Isaac. Een naam waarmee het hele volk wordt aangeduid, ook in de Bijbel bij gelegenheid. En die trouwde met een plaatselijke koning die aangeduid wordt als Gathelus. G-A-T-H-E-L-U-S. Maar het is natuurlijk ook een transliteratie. Meer heb ik daarvan niet gevonden. Ik heb alleen in mijn aantekeningen nog een notitie staan over het een of andere manuscript in Heralds College in Londen, waar de lijst van de Saksische koningen, De koning der Saxen, de Engelse vorsten dus, hè, uit de Saxische lijn, dat die lijn van het koningshuis terugleidt via Odin en David terug naar Adam. Maar ik moet het met de mededeling doen. En die kan iemand verzonnen hebben. Oké, dat kan. Ja. Maar het lijkt niet erg waarschijnlijk, omdat er altijd mensen zijn die wel toegang hebben tot Harold College in Londen. En die gewoon kunnen vragen, mag ik dat manuscript eens zien? En dan moeten ze een afspraak maken. Dan over een jaar of vijf mogen ze komen. Krijgen ze handschoenen aan. Moeten ze ergens gaan zitten. En dan wordt dus een manuscript voor ze neergelegd. Eventueel. Hè? Zo werken die dingen. Dus dat kan allemaal gecontroleerd worden. En dan vertel ik het ook maar. Dit is mijn uittreksel. Uiteraard. Hè? Want het verhaal is natuurlijk zeer uitgebreid. Hoe dat ook zij. We vinden dus in de geschiedenis inderdaad de draad terug die in Jeremia en eigenlijk ook in Ezechiël wordt losgelaten. Dat moet ook omdat we zitten met de beloften dat uit het huis van David altijd iemand koning zou zijn over Israël. Niet noodzakelijk dus over de Joden, maar over Israël. En ik ga het u niet vertellen, maar verbijsterend is om te zien hoezeer dat vervuld is. Want je vindt dat dus niet alleen aan de westkant, zal ik maar zeggen, waar we het nu over hebben. Want in diezelfde tijd en nog in eeuwen daarna had je aan de oostkant en aan de noordkant, dat wil zeggen in Mesopotamië en verder naar het oosten, met name in het Parthische Rijk, maar ook onder de Skieten en ook in Armenië en die staten Iberia en het oude Albanië als Caucasische staat, had je koningen wel degelijk uit het huis van David. Niet Sera, maar inderdaad David, Peres. Vele, vele lijnen. Heb ik u dat wel eens verteld? Je hebt zo'n orthodoxe Jood, die heeft boeken geschreven over waar die 10 stammen gebleven zijn. Een orthodoxe Jood. Jair Davidi, als ik me goed herinner. Een zeer vijandige man. Van Christus moet hij niks hebben, van Christen ook niet. Maar hij zegt hetzelfde. Dat wil zeggen, de Kelto-Anglo-Saxische volkeren zijn de 10 stammen van Israël in de praktijk. Eigenlijk alle 12, omdat Juda en Benjamin er ook in vertegenwoordigd zijn. Hij zegt, de Bijbel zegt dat ze afgoderij zouden bedrijven tot aan de komst van de Messias. En zie eens, dat is ook wat ze doen, want ze zijn christenen. Dat hoort eens van iemand anders. Van totaal 100%, 180 graden andere kant. En vijand. Zij zijn de christenen. Een christendom is hun godsdienst. Tot hen brengt uiteraard niet door dat de Christus allang gekomen is. En daarom zijn we geen afgodendienaars meer. Maar leven inderdaad onder het nieuwe verbond. Maar ik vind het leuk dat hij het zo zegt. Hè? Die zei, ja, natuurlijk is er een verhaal over de dochter van Zedekia en die Iogeet en Hieromon in Ierland. Maar zo belangrijk is het niet, want er zijn nog 56 andere lijnen waar langs het tegenwoordige Britse koningshuis afstand van David. En dat loopt dan via Europa gewoon. En via Spanje, Zuid-Frankrijk, via de Europese adel feitelijk. Daar zijn een heleboel lijnen, dat is ingewikkeld, dat kan ik helemaal niet onthouden. Het is verschrikkelijk ingewikkeld hoe dat over en weer trouwt en lijnen uit voortkomen enzovoort. Maar het schijnt dat indien niet alles dan toch veruit het grootste gedeelte van de klassieke Europese adel allemaal van David afstand. En niet alleen de koningshuizen. En die houden het bij hoor, die lui. En daarom hebben ze ook al heel gauw een leeuw in hun wapen, zal ik maar zeggen. Nou, het is nu alweer tijd om de draad op te nemen in Romeinen hoofdstuk 9. Waar het ging over de vraag, wie is nou eigenlijk dat uitverkoren volk? Wie is dat priesterlijke volk, dat volk van eerstelingen? En toen kwam het verhaal van de pottenbakker, ontleend overduidelijk aan Jeremia hoofdstuk 18. En Paulus schrijft daarvan vers 21... van Romeinen 9, of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp, leem, te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? Nou weet je inmiddels al voldoende, want het vat ter onere slaat uiteraard op het Joodse volk. En dan moet het vat ter ere slaan op de gemeente, omdat Romeinen 8 dat al uitgebreid naar voren gebracht heeft. Maar hoezo is dat dezelfde klomp leem? En het antwoord is omdat de gemeente geacht wordt afkomstig te zijn uit de 10 stammen van Israël. Ik aarzel van hoe zal ik het nu weer zeggen, maar ik moet het toch maar gewoon zo zeggen, ja. En dan als toelichting, en of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. Petrus schrijft in dit verband, in verband met het ongeloof der Joden en hun struikeling over de steen enzovoort, en zegt hij, waartoe zij ook gezet zijn. En hier staat tot het verderf toebereid. Zo is dat nou eenmaal. Enerzijds, en anderzijds, vers 23, opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. En dat sluit inderdaad weer aan bij de gemeente uit Romeinen 8. Maar via Jeremia heeft het verhaal over de pottenbakker en die twee vaten uit één klomp leem betrekking op de beide huizen van Israël. Nou, in ieder geval heeft van doen met Israël, want dat staat er dan toch in elk geval. Letterlijk, expliciet enzovoorts. Zal ik u niet kunnen doen zoals de pottenbakker doet? O huis Israëls enzovoorts. Dus dat moet duidelijk genoeg zijn. Er wordt dus een link gelegd tussen de gemeente, want daar gaat het hier over, en Israël, dat wil zeggen wat wij de 10 noemen. Want dat is het geval in Jeremia. Maar nou staat er over die vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid in vers 24, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Dat slaat dus uiteindelijk op de gemeente. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Voor zover de gemeente gevormd wordt uit Jood en Heiden, is dat omdat sommigen uit de Joden tot geloof komen en ze behoren tot de gemeente. En aan de andere kant komen er heidenen tot geloof en ze behoren tot de gemeente. Maar neem niet weg dat de juridische basis dus voor de gemeente ligt in dat andere huis van Israël. Dat wil zeggen niet Juda, maar inderdaad Efraïm, om zo te zeggen. Bovendien is merkwaardig, dit vers namelijk, vers 24, komt voort uit de uiteenzetting van Jeremia, onder verwijzing naar Jeremia. Maar tegelijkertijd is het de introductie tot wat hierna volgt, en dat is een verwijzing naar enige uitspraken uit Hosea. Uit het eerste paar hoofdstukken in het bijzonder van Hosea. Want hij zegt over die vaten der heerlijkheid, vers 24, welke hij ook geroepen heeft, ons niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt. En dat gelijk, dat kan alleen maar terugslaan op het voorgaande vers. Want als je verder teruggaat, dat zou kunnen, dat het gelijk terugslaat op iets wat hij verder terug al gezegd heeft. Ja, als je daar naar zoekt, vind je dus niks. Dus het kan niet anders. Paulus zegt hier dus dat ook in Hosea staat dat er sprake zou zijn van heidenen, gelovigen uit de heidenen. Maar hoe je ook zoekt in Hosea, je vindt die heidenen niet. Ja, je vindt ze wel, natuurlijk vind je ze wel. Maar ze heten Israël. Sterker nog, Hosea, de profetieën van Hosea, gaan sowieso over Israël zijnde niet Juda. Het gaat alleen over wat wij de 10 stammen noemen. Daarvoor hoef je het boek maar te lezen. Dat is duidelijk genoeg. Het gaat over het Noordelijke Rijk, om zo te zeggen. Maar hier staat het duidelijk. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen. Of in de Hebreeuwse termen, ik zal hetgeen Lo-Ami was, Ami noemen. En ik zal Lo-Ruhama, Ruhama noemen. En vers 26 komt ook uit Hosea, namelijk, en het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levenden gods genaamd worden. En daarna krijg je uitspraken uit Jesaja, hij springt meteen van Hosea weer weg, maar hij verwijst naar de profetieën van Hosea, hij zegt dat het over heidenen gaat, Lo-Ami, niet mijn volk, dan zijn het heidenen. Maar het zou Ami worden. En het hele punt is dat in Hosea niet over heidenen in het algemeen gesproken wordt. maar over Israël. Waarvan Paulus dan nu zegt, maar dat zijn heidenen. En dat mag je niet missen. Dat kun je ook niet missen. De tienstammenrijk officieel, nou ja, alles wat niet Joods is, wordt tot heidenen gerekend. In de dagen van Paulus, laten we het daarover hebben, want daar gaat het per slot van rekening over. Je hebt namelijk twee soorten mensen, je hebt Joden en heidenen. Waarna de vraag is, maar hoe zit het dan met de tien stammen? Dat zijn geen Joden, dat zijn dus ook heidenen. Ze zijn namelijk lo-ami, ze zijn ontslagen uit het priesterlijke ambt. Dat wordt trouwens in Hosea 4 aangekondigd, dat gebeuren zal. Al leest men daar helaas gewoonlijk ook overheen. Maar het staat er allemaal. Dus er zit voor ons niks anders op dan ons nu te vervoegen bij Hosea. Je hoeft het maar door te kijken en je struikelt over de naam Samaria, Efraïm. Ik kijk het nou ook even door, ik zie zo die namen staan. Waar ik hem ook opensla. Gebergte van Efraïm, Asser, waarheen het zou worden weggevoerd. Samaria, wat het maar was. Efraïm, Israël, Efraïm, noem maar op, daar gaat het over, hè. En in datzelfde boek lezen wij in Hosea 4, vers 6. Mijn volk is uitgeroeid. Het is een bekend vers, omdat het ook buiten het verband van dit schriftgedeelte wordt toegepast. Mijn volk is of wordt uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En nog een keer, terwijl gij de wet uw schats vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Maar het volk waar hierover gesproken wordt, in het verband hier van Hosea, is niet eens Juda, het is Israël. Dat wil zeggen, het gaat over het tienstammenrijk. Dat woorden van gelijke strekking later van toepassing zijn op Juda, aan het begin van onze bedeling, waarbij Juda ontslagen werd uit het priesterambt, dat is inderdaad zo. Helaas is zo dat in de commentaren gewoonlijk helemaal niet over het volk gesproken wordt, dan zegt men de priesters worden ontslagen. Maar ja, het gaat niet over de priesters, het hele volk wordt ontslagen als priesterlijk volk. En niet maar die zonen van Aaron uit de stam van Levi binnen Israël. Het volk wordt ontslagen uit het priesterambt. Maar het gaat over de tien stammen. Het zou namelijk tot Lo-Ami worden. En het is ook vervolgens gebeurd. Het is een Assyrische ballingschap die uitgebreid wordt aangekondigd in dit Bijbelboek. Verdwenen, officieel. Want toen kwam een eind aan de staat als zodanig. Wat er van over was, maar de staten, het rijk, het huis Israëls. Dat het meeste van het volk al lang tevoren verdwenen was. Alle kanten op, dat is inderdaad ook zo, maar dat is het punt niet. Maar ik neem de draad op gewoon in hoofdstuk 1. Het woord des Heren dat geschied is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas, Hiskia, koningen van Juda. En in de dagen van Jerobeam, dat is Jerobeam de tweede, zoon van Joas, koning van Israël. Het begin van het woord des Heren door Hosea. De Heren dan zei tot Hosea, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen. Hij moest dus met een hoer trouwen. Ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heren. Je moet meteen begrijpen dus dat Hosea een beeld is in wat er nu verder volgt. Van de Heer zelf. En die vrouw der hoererijen is een beeld van Israël. Ja, van het land, als je het zo letterlijk mogelijk neemt. Maar dat is Israël, hè. Neem je een vrouw der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heer. Zo ging hij henen, Hosea namelijk, en nam Gomer, een dochter van Dibleim, en zij ontving en baarde hem een zoon. Op die namen ga ik nou niet in. Ik vind het nu niet het punt. Het heeft iets met vijgen te maken en dat soort dingen weer, maar dat doet er nou niet toe. Maar ze is een beeld van Israël. Een ongelovig en afgodisch Israël dat hoofdzakelijk zich bezighield met de Baaldiensten. Zo was het altijd namelijk. En natuurlijk de kalverendienst, want die was er ook al die tijd. De baaldienst van het meer noordelijke Tyrus en Sidon en hoe die plaatsen maar heten, Byblos. Wat het maar was. Want het was de godsdienst van de... Nou ja, van de Feniciërs officieel, maar daar hoorden ze dus bij, hè, Israël. En de godsdienst van die kalveren, dat was uit Egypte. En met die beide rijken waren zij verbonden. De gehele tijd, zolang ze bestonden. Sinds de dagen van David en Salomo eigenlijk. Ze baarden hem een zoon, staat er. En de Heere zei tot hem, noem zijn naam Jezreel. Want nog een weinig tijd, staat er hierbij. Nog een weinig tijd, zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu. En Jezreel, dat is een naam voor Israël feitelijk. Het gebied ook waar het huis van Achab gevestigd was en wat het maar allemaal was. Maar ik zal de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. Jehu was de opvolger van Achab. Jehu heeft heel even kort iets gedaan in overeenstemming met de wil van God, maar hij eindigde in de voetsporen gewoon van Jerobeam met die kalverendiensten en wat het maar was, hè. Ja, dat is het huis van Jehu. Het huis van Israël trouwens heeft verschillende dynastieën gekend, verschillende koningshuizen achtereenvolgens. Als ik het goed heb onthouden, 7 verschillende. Beginnend met die van Jerobeam natuurlijk, uit de stam van Efraïm. Maar daarna zijn er nog 6 gepasseerd. En dit is het huis van Jehu, daar zou een eind aan komen. Ik zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. Let op, huis van Israël. Niet Juda, Israël. En het zal te dien dagen geschieden dat het Israëls boog verbreken zal in het dal van Jezreel. Want het is hetzelfde als Armageddon en wat het maar was. Daar worden de grote veldslagen uitgevochten. En daar ook zou een einde gemaakt worden aan het bestaan eigenlijk van heel dat 10-stammenrijk. En het wordt hier aangekondigd. Via de naam van die zoon die geboren werd. Die zonen die geboren worden, of kinderen moet ik eigenlijk zeggen, want het is een dochter en zo. Zijn achtereenvolgens uitbeelding van bepaalde fasen in de geschiedenis van Israël. Hè? Dat begrijp je hopelijk. Jezreel wordt vertaald met ik zal verstrooien. En daar gaat het ook om. Want het zou verstrooid worden. Dat staat in het volgende vers. Hoewel het dubbelzinnig is, want verstrooien is negatief. Maar het wordt ook vertaald met zaaien. Want dat is ook strooien. En dan is het ineens positief, omdat de verwachting is dat het toch op gaat komen. En raad eens wat. Waar hebben we het nou 1,5 jaar lang al over? Het is verstrooid geworden onder de heidenen. En daar kwam het op. Uiteindelijk. Daar werd die troon van David officieel hersteld, de lijn voortgezet. En uiteindelijk, daar werd de Messias gepredikt en aanvaard. Dat is wat er gebeurd is. Vers 5. Ik zal Israëls boog verbreken. Boog is een ander woord voor kracht gewoon. Hè? De boog zal verbroken worden, de kracht zal weggenomen worden. Of hoe je dat dan maar lezen wilt. En daarna staat er, zij ontving wederom en baarde 1 dochter. En men zegt wel eens, er staat niet, zij baarde hem een dochter, maar er staat, zij baarde een dochter. Zodat vermoedelijk Hosea niet de vader daarvan was. Ik vind het vergezocht hoor, maar het zou kunnen. Het maakt er toch verder voor de betekenis van de profetie niks uit. Zij ontving wederom, baarde een dochter en hij zeide tot hem, noem haar naam Lo. Dat betekent niet, hè? Dat weet u. Hè? In het Jiddisch ook. Hè? In Lauloenen, dat weet u. Lausjoegen, heb je trouwens ook. Lo Rugama, niet. Lo, 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 hoor je dan de gids in de telefoon praten. Lo, 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 lo. Shema, luister. Lo, Rugama, er staat bij wat het betekent, want ik zal mij voortaan, Lo, Rugama. Ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar zal ze zekerlijk wegvoeren. Let op, in vers 4 gaat het over het einde van het huis van Jehu. Maar in vers 6 onder Lorugama wordt aangekondigd niet maar het einde van het koningshuis van Jehu, maar het einde van het hele huis Israëls. Zijn we dus een stap verder, hè? Want daar staat: ik zal mij niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Hetgeen uiteindelijk dus in de Assyrische ballingschap gebeurd is. Maar over het huis van Juda, zodat je weer ziet dat het huis van Israël wat anders is dan het huis van Juda. Over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en zal ze verlossen door de Heer hun God. En ik zal ze niet verlossen door boog, noch door zwaard, noch door krijg, door paden, noch door ruiteren. Ik heb in mijn Bijbel vers 7 tussen haakjes gezet, omdat het enigszins buiten de orde is. Want het ging over het huis van Israël en oh ja, uitdrukkelijk, met Juda zou het anders gaan. Juda is namelijk ook weggevoerd in de ballingschap, hoewel dat hier niet aangekondigd wordt of niks, want het is het onderwerp niet. Maar er wordt wel gezegd, Juda, daar zal, zegt de Heer, daar zal ik mij over ontfermen. En dat is inderdaad gebeurd, want Juda is ook weggevoerd in ballingschap, in de Babylonische, maar is daar zonder slag of stoot, zonder oorlog of wat dan ook, weer uit teruggekeerd als huis, dat wil zeggen als volk, als natie. Ze kregen gewoon van de ene dag op de andere dag toestemming om terug te keren. In het eerste jaar van Kores, de Perziaan. En nog jaren later kregen ze toestemming om een tempel te bouwen. En nog weer later kregen ze toestemming om ook de stad te bouwen als stad, de muren om de stad. Dat was in de dagen van Nehemia. En dan verder. Als zij nu Lo-ruhama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon. En hij zeide, dat wil zeggen de Heer zeide, noem zijn naam Lo-ami, want gij zijt Lo-ami. Gij zijt niet mijn volk. En andersom ook, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Let erop dat het fundamenteel gaat over Israël. Lees anders eerst het hele boek maar door. Ik kan het ook niet helpen. Het gaat over Samaria, Efraïm, het tienstammenrijk en dat is het. Maar deze woorden hier worden van toepassing gebracht niet op Juda. Ze zijn allemaal van toepassing op de tienstammen. Noem zijn naam Lo-ami, want gij lieden zijt mijn volk niet, zo zal ik de uwe niet zijn. Nochtans, en ik heb dat nog ooit eens nagekeken, er staat niet eens nochtans, ook niet eens maar, er staat gewoon en. Zo van en toch. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse waar het onder hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, gij zijt Lo-ami, tot hen gezegd zal worden, gij zijt zonen des levenden gods. Impliciet, gij zijt Ami. En daarna in vers 11 gaat het ineens weer over Juda. En de kinderen van Juda en de kinderen Israëls zullen samen vergaderd worden en zich een enig hoofd stellen en uit het land optrekken, want de dag van Jezreel zal groot zijn. Waar dat over gaat, hoef ik hopelijk niet uit te leggen. Dat is hetzelfde als Ezechiël 37. In de definitieve komst van Christus om zijn koninkrijk te openbaren, zullen de beide huizen van Israël verzameld worden en zullen onder één herder, dan wel één koning uit David gebracht worden. Men lezen opnieuw Ezechiël 37. Dat is nu nog toekomst. Dat mag toch niet zo moeilijk te volgen zijn. Voor ons nu niet meer in elk geval, na alles wat wij besproken hebben. In vers 4 wordt aangekondigd het einde van het koningshuis van Jehu. In vers 6 wordt aangekondigd de ballingschap van het huis Israëls zijnde de tienstammen. Ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Daartussendoor krijg je, Juda wordt kennelijk ook weggevoerd, maar die wordt weer teruggehaald. En daarna weer vers 9, Israël, als u mij vraagt. Noem zijn naam Lo-ami, want gij lieden zijt mijn volk niet, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee. En zal tot hen gezegd worden, In die situatie, gijlieden zijt mijn volk. En gij zijt zonen des levende gods. Daarmee ben je ogenblikkelijk weer terug in Romeinen hoofdstuk 9, want daar ging het over. Wie zijn die zonen gods? En je zou toch hier gewoon uit moeten concluderen dat op een of andere wijze de zaligheid zou terechtkomen bij dit huis Israël, zijnde de 10, om zo te zeggen. Maar niet in het land, maar daarbuiten. En terwijl ze nog niet eens officieel als Gods volk benoemd worden. Begrijp je me goed? Ik aarzel wat, want ik weet niet hoe nauwkeurig ik die dingen moet of kan zeggen. Het punt is namelijk dat zolang er niet sprake is van een terugverzameling officieel en in het openbaar, blijven die 10 stammen heidenen. Zijn ze verstrooid onder de heidenen enzovoorts. Maar niettemin wordt toch op zijn minst gesuggereerd dat in de plaats waar ze dan zijn, waar ze niet Gods volk zijn, dat ze daar toch niettemin beschouwd worden als gij zijt zonen des levende gods. En let op hoe het er niet staat. Hè? Er staat niet, het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij leden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt mijn volk. Dat staat er niet. Maar wel, gij zijt zonen des levende gods. Want er is een nuance in, uiteraard. Hè? Het hele punt is dat in onze dagen wel degelijk de zaligheid gegaan is naar die 10 stammen die officieel Lo Ami zijn. Maar daaruit komen voort wel degelijk die zonen des levenden gods. Het is een heel lastig verhaal. Het verhaal is namelijk dat officieel God geen gemeenschap heeft met de 10 stammen. Dat wil zeggen, hij heeft ze weggestuurd met een scheidbrief en wat het maar allemaal was, en wat allemaal in het Oude Testament ook staat. En dat was het dan. Maar niettemin, in die situatie zou dat volk tot geloof komen op een of andere wijze. We hebben dat al uitgebreid in Jesaja besproken, dus ja, ik kan het nu toch wel makkelijk aanhalen. Niettemin, officieel is het niet. Maar kijk, we hebben niet voor niks ook symboliek in de Bijbel die het ons prettig uitlegt. Dat ben ik serieus zo. Want hoe formuleer je dat nou helemaal? Nou, het antwoord is dat, maar daar hebben we het al over gehad, denk ik, in het voorbijgaan, dat Jesaja spreekt over een teken dat gegeven zou worden, namelijk de maagd zou zwanger worden en een zoon baren en dat soort dingen meer. En daarna wordt in Matthäus gezegd dat de geboorte van de Heer Jezus uit Maria dat teken is, want het is de vervulling van die profetie uit Jesaja 7. En u kent de hele situatie toch? Je hebt daar Jozef, de naam van de drager van de beloften, weet u wel, van de eerstgeborene uit Israël. Dat was Jozef niet, maar dat doet er niet toe. We hebben het nu over symboliek. Jozef is de naam van de drager van de eerstgeboorterecht uit Israël. Die was verloofd met, want zij bekenden elkaar niet, om zo te zeggen. Die was verloofd met Maria, dat wil zeggen, dat moest al allemaal nog gebeuren, maar het was wel al afgesproken, beloofd heet dat. En Maria is een beeld van de 10 stammen van Israël. Zijn Jozef en Maria getrouwd? Nee. Is Maria de vrouw van Jozef? Nee. Hebben ze elkaar bekend? Nee. Geen contact, geen gemeenschap. Ze weten van elkaar, maar het komt pas in de toekomst. Niettemin, daar wordt een zoon uitgeboren. Dat is de Heer Jezus natuurlijk, maar u moet begrijpen dat hij een beeld is van de gemeente. In diezelfde situatie. Het is toch een teken, staat er toch? Nou ja, die hele relatie is een beschrijving van de relatie zoals die vandaag bestaat. Dat wil zeggen, er zijn van Gods wegen beloften gedaan aan die 10 stammen van Israël. Ze worden ook vervuld, maar officiële gemeenschap is er niet. Dat komt pas in de toekomst. Maar niettemin wordt er iemand uit geboren. Heb je dat? Nou ja, dat is eigenlijk het verhaal. Ik moet even ingaan op de uitdrukking ter plaatse van vers 10. Daar is heel wat over afgediscussieerd, overigens. Makom, in het Hebreeuws. Letterlijk het staan, een positie innemen en dus inderdaad een plaats. Dat kan letterlijk zijn, een plaats. Het kan ook overdrachtelijk een plaats zijn. Een positie immers, hè. Een positie die men heeft. Niet geografisch, maar anderszins. Dus de algemene vertaling is correct, een plaats. Maar wat staat hier dan precies? Is dit in dezelfde plek, dezelfde locatie? Of is het op hetzelfde tijdstip? Want er kan ook nog een plaats in de tijd zijn. Het zal geschieden dat op de plaats waar gezegd wordt, gij lieden zijt mijn volk niet, zal tot hen gezegd worden, gij zijt zonen des levenden Gods. Nou ben ik van mening, op grond van Jeremia, dat in de plaats in de tijd, dat wil zeggen op het moment, op het ogenblik, dat Juda onder het oordeel kwam, om zo te zeggen, en dus dat vat ter onere vernietigd werd, op hetzelfde moment, om zo te zeggen, maakte de pottenbakker een ander vat. En dat wil zeggen dat dus toen de zaligheid van dit volk Juda werd weggenomen, met dank aan Matthäus 21, ging het dus naar een ander volk. Dat was fundamenteel op dezelfde tijd, dan wel dezelfde plaats in de tijd. Mij lijkt het dat je dat dus zo zou kunnen vertalen. Maar bij de commentatoren vind ik dat nooit terug. Sterker, ik ben wel tegengekomen deze uitleg, maar daarvan wordt gezegd dat dat taalkundig niet kan. Ik weet alleen niet waarom niet. Dat is niet om het ongedrongen, dat hebben ze me niet duidelijk kunnen maken. Dan zeggen ze, nee, dat kan niet. Maar ja, dan blijft niks anders over dan dat het gaat over een volk dat inderdaad in de verstrooiing is. En dat daar waar ze zijn in de verstrooiing tot hen gezegd wordt, gij zijt zonen des levende Gods. Laten we het dan eenvoudig zeggen. Vanaf de wegvoering in Assyrische ballingschap was officieel een einde gekomen aan Israël. En toen was het compleet lo ami. En wordt onder de heidenen gerekend en wordt door de heidenen benoemd. Krijgt heidense naam soms en wat het maar was allemaal. En dat heeft dus geduurd tot Handelingen 1, om zo te zeggen. Of tot de eerste paasdag, wanneer het maar was. Toen het Joodse volk ongelovig leek. Ik wil het wel ruim nemen, Handelingen dus. Maar toen het Joodse volk ongelovig bleek en zich de zaligheid niet, of het eeuwig leven niet waardiglijk oordeelde, Handelingen 13, ging diezelfde zaligheid dus naar dit andere volk en werd in hun ballingschap tot hen gezegd, gij zijt, nou, niet Ami, want zo staat het er niet, maar wel, gij zijt zonen des levende Gods, op een of andere wijze. Ja, moeilijker mag dat niet zijn. In Romeinen 11 lopen er vanzelf tegenop dat we daar ook in beelden vinden uitgedrukt hoe dat zit met die 2 en die 10 stammen. En daar kan het niet missen dat het zo gegaan is. Dat wil zeggen dat de priesterlijke verantwoordelijkheid wel degelijk gegeven is aan de 10 stammen van Israël. Die worden geacht het priesterlijk volk te zijn. Niet de Joden, maar het hele andere deel van Israël. In de ballingschap. Zijn ze dan Ami, Gods volk? Nou ja, dat valt te beargumenteren, maar met deze termen erbij niet. En het doet ook niet zoveel ter zake, moet ik u eerlijk zeggen. Maar het is in Romeinen 11 blijkbaar toch de fundamentele gedachte. Namelijk de priesterlijke verantwoordelijkheid is van Juda weggenomen, omdat hij geen vrucht droeg, en gegeven aan Israël. En dat draagt wel vrucht. Maar ik ben inderdaad van mening, met vele anderen overigens, dat de verantwoordelijkheid van de 10 stammen in het algemeen en heel in het bijzonder van zeker het Britse koningshuis is het vasthouden van het bewaren en dus het prediken van het woord van God. Het is het priesterlijke volk en de verantwoordelijkheid ligt bij de regering. En dat is officieel de monarch. Of ze er wat van bakken. Nee, het oude verhaal komt dan, maar ja, dat is een los end dan aan deze avond. Als bij Juda gebleven zou zijn, zal ik maar zeggen, dan was Juda verantwoordelijk, had dat uitgewerkt. Nou ja, er zijn enkele uit Juda die tot geloof zouden komen. Dat is inderdaad zo, dat is gebeurd ook, zelfs duizenden, maar niet het hele volk. En dus het volk als zodanig niet. Toen werd het gegeven aan een ander volk. En dat kwam officieel wel tot geloof. Namelijk op regeringsniveau, want dat is het enige wat telt. En dat bracht de verantwoordelijkheid met zich mee. Ik weet niet of u zich herinnert, wij hadden, misschien hebben we dat nog wel, van die video's die wij van de Siemen, bij wie we op bezoek geweest zijn, die man. Er waren 3 video's, geloof ik, en 1 ging over het Britse Koninklijk Huis. Velen hebben zich eraan gestoord. Maar ik moet u zeggen, de man had volkomen gelijk, al ging de redenering buiten de Bijbel om. Hij zei gewoon, aangezien het Britse koningshuis als eerste in heel de wereld het evangelie aanvaard heeft, als historisch feit, aangezien dat zo is, is sindsdien het Britse koningshuis verantwoordelijk voor de Bijbel. En ik weet niet of hij het ook letterlijk zei, maar hij beschouwde dat Britse koningshuis dus inderdaad een huis van koningen en priesters. Dat wil zeggen, staatkundig hoofd, maar tegelijkertijd min of meer hoofd van de kerk, of hoe je dat er maar noemen moet. Dat was je niet, zo heet het ook niet, het heet Defender of the Faith. Maar hij bedoelde gewoon te zeggen, een priesterlijke verantwoordelijkheid om dat woord te bewaren. Niet omdat de Bijbel zegt dat dat zo is, maar gewoon op basis van erfrecht. Kwam daar terecht, dus nu zijn ze verantwoordelijk. En hij heeft groot gelijk, ja. Maar het komt wel overeen met de Bijbel. Wist en waarachtig wel. Alleen dat kwam in zijn verhaal dan naar voren. Waarschijnlijk door gebrek aan kennis van de Bijbel. Maar dat is de situatie. En in de praktijk wordt de priesterlijke functie natuurlijk niet gepraktiseerd door ongelovigen uit dat volk. Hoe christelijk het volk ook mogen wezen. Maar wordt het gepraktiseerd door de gelovigen uit het volk. Een overblijfsel. En dat is de gemeente. Waarbij weer iedereen zich kan voegen die wil onder het motto, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Dat kan altijd. Andersom doen ze het ook tegenwoordig. Bij gebrek aan bijbelkennis sluit men zich aan bij het Joodse volk. En denkt er daarmee de Heer een welbehagelijk werk te doen enzovoort. Zo gaat men de Joden steunen en dat soort dingen weer in hun volstrekt atheïstische goddeloze staat. Toen maar weer. Wil ik liever niet over zeggen, maar men kijkt de verkeerde kant op. Want de verantwoordelijkheid ligt niet bij de Joden, de verantwoordelijkheid ligt hier. Dat wil zeggen, bij ons in de praktijk. Het probleem is echter dat als je zegt, de gemeente is dat priesterlijk volk, dan struikel je tegen het einde van de hele uiteenzetting in Romeinen 9 tot en met 11 over de uitdrukking, indien ook zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. Maar de gemeente wordt niet afgesneden, kan niet afgesneden worden zelfs. Dus waar gaat het dan over? Over het volk als zodanig. En dat betekent dus wis en waarachtig wel dat de Kelto-Angelsaksische volkeren bepaalde verantwoordelijkheid hebben tegenover God. Daar komt het tot neer. En met name ligt die verantwoordelijkheid, al zijn we dat vergeten, maar met name ligt die verantwoordelijkheid bij het koningshuis. En dat dat in het algemeen in het geloof niet blijft, bij ons niet, maar in Brittannië ook niet, dat lijkt me een duidelijke zaak. Hè? Zodat dat meteen een teken des tijds is, de tijd is niet ver, en dan worden ze afgesneden. En wacht ook hen de benauwdheid van Jacob. Want die zou maar niet over de Joden komen. Die zou over heel de wereld komen en in het bijzonder over Jacob heet dat. En dat is niet 2 stammen, dat zijn 12 stammen. En u begrijpt dat ook onze westerse wereld heel wat staat te wachten. Ja. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen, staat nog helemaal in het profetisch woord. Hè. We moeten het erbij laten en we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die u ons geschonken hebt. Dat wij die God van Abraham, Isaac en Jacob mogen kennen. En dat wij, ondanks wie wij waren en wat wij ook waren, tot u mochten komen. Om u als onze God te erkennen en daarmee ons te onderwerpen aan uw woord. We danken u dat we dat vanavond ook mochten openen. We mogen zien hoe u een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. En dat u trouw blijft aan uw woord. En trouw blijft dus ook aan uw beloften, de beloften die u ook aan ons gedaan hebt in nieuwtestamentische tijd. We danken u dat we daaruit mogen leven en vragen u dan ook, Vader, wees u ons nabij. Bewaart u ons voor deze duistere wereld, waarin niet alleen duisternis heerst, maar ook verwarring En wij vragen u of u ons wilt verlossen van de boze. Of u ons wilt bewaren van deze duisternis en deze verwarring. Opdat we trouw zouden zijn aan uw woord dat in onze harten geplant zou worden. En opdat onze levens mogen zijn tot verheerlijking van uw naam. Amen.